Goedemorgen allemaal. Ben ik goed te verstaan? Een beetje? Heel goed nu. Ik moet toch weer zeggen dat het geweldig is om hier wederom te zijn en God aanbidden samen met jullie. En ook weer de complimenten voor het decorteam, want ik zie toch weer kleuren van Senegal terug. Hoewel het niet helemaal geel is, maar ik zie daar geel in. Dus dank je, in ieder geval groen en een beetje rood. Hey, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Johan Okker. Ik ben getrouwd met Lieneke. We hebben 4 kinderen, Mozes, Febe, Alef en de jongste is Simcha, die net 8 maanden oud is. Wij wonen en werken in Senegal. We zijn in 2019 daar naartoe gegaan omdat we de roep van God ervoeren om daar de volken te laten zingen over de Heer en zijn grote daden die hij doet. En wij doen er ontwikkelingswerk en we doen daar zendingswerk, een combinatie van. En Jos meldde het al even, dat we een aantal presentaties hebben gehad. Die waren in de vakantie, het is nog steeds vakantie voor de meeste van jullie. Dus we hebben een extra presentatie ingelast voor degenen die al vroeg weg waren of die niet in de gelegenheid waren. Als je meer wil weten over wat we daar nu precies doen in Senegal, wat God aan het doen is, nog veel belangrijker. Het gaat niet om ons, maar om hem. Van harte welkom, we zullen verhalen vertellen, we zullen beeldmateriaal laten zien en uiteraard kun je ook vragen stellen. Senegal. Senegal is een land in Afrika. En Afrika is groot, West-Afrika, het meest westelijke puntje. Wij wonen in de hoofdstad Dakar, wonen zo'n 4 miljoen mensen. Het is echt wel een drukke bedoeling. Het is hier nu druk, maar daar is het echt al een stukje drukker. En het verschil tussen arm en rijk is heel groot. Je hebt hele rijke mensen, hele rijke Afrikaanse mensen en hele arme mensen. Wij behoren tot de hele rijke. En elke week wel, wanneer we over straat lopen, hebben we de kans dat we aangesproken worden door iemand die minder rijk is en die zegt, kun je me helpen? Ik heb een gebroken arm. Ik heb last van mijn ogen. Ik heb geld nodig om naar het ziekenhuis te gaan. Kunt u ons helpen? Nou, wij willen graag helpen, maar onze standaard respons is eigenlijk, ja zeker, we willen je helpen. Maar zullen we dan samen naar het ziekenhuis gaan? Zullen we samen naar de arts gaan om te kijken wat er mis is en om, om je zo te helpen? Nou, sommigen maken daar gebruik van en dan hebben we een heel mooie mogelijkheid om getuige van Jezus te zijn. En anderen zijn eigenlijk alleen maar op zoek naar snel geld. En die zijn op zoek naar de inhoud van je portemonnee. Weten jullie tegenwoordig de jeugd hier nog wat een portemonnee is of werken jullie alleen met je mobiel? Ik weet het niet meer. Portemonnee, is dat bekend bij de meeste van jullie? Gebruiken jullie dat? Gebruiken jullie nog cash? Ja? Oké, super. Nou, dat is belangrijk. Want wij hebben in Senegal werken we echt nog steeds met stapels biljetten. 15 euro is de grootste biljet eigenlijk, 10.000 frank. Dus onze portemonnee zit altijd lekker vol als we boodschappen willen doen. Portemonnee, we hebben Frans gestudeerd in Parijs voordat we naar Senegal konden. Want ik vond Frans verschrikkelijk toen ik op de middelbare zat. Maar ja, God is een God van humor. En wij wonen dus nu in een land waar ze Frans spreken. En portemonnee, ik heb het nooit goed kunnen spellen, nooit goed kunnen schrijven, totdat ik Frans ging studeren. En dacht ik, oh, het is portemonnee. Het is gewoon een drager van geld. Nou, hey, wonderlijk. En toen dacht ik, hey, dat is makkelijk te onthouden. Dus een portemonnee is een drager van geld. En later kom ik ook terug op de portemonnee. Ik wil eerst met jullie lezen uit Jeremia 31 en dan vanaf vers 31. Ik heb in een vorige dienst gehoord dat ik geen bijbelteksten op de beamer mag zetten, maar ik weet niet of dat de soep zo heet gegeten wordt, dat die opgediend wordt. Maar daarom heb ik het niet gedaan hoor. Het is gewoon beter om zo te communiceren dan via een scherm. Jeremia 31, vers 31. Dat gaat over een nieuw verbond. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël zal sluiten na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren, kent de Heere. Want zij alle zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste. onder hen, luidt het woord des Heren. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeten en hun zonde niet meer gedenken. Tot zover. Wat is dit voor tekst? Dit is geen vermaning. Maar wat is het wel? Het is een belofte. Maar het is nog meer dan een belofte. Profetie wou ik zeggen, maar ik zei belofte. Het is een belofte natuurlijk. Dus het is een profetie, maar het is tegelijkertijd een belofte. En deze belofte gaat over een nieuw verbond wat God met zijn volk zou sluiten. Met Israël en met Juda, maar ook met ons. En als we dit nieuwe verbond vanaf vers 33 eigenlijk een beetje ontleden, dan zie je daar een aantal dingen. Hij zal zijn wet in hun binnenste leggen en in hun hart schrijven. Dat is de eerste. Hij zal hun God zijn en zij zullen hem tot een volk zijn. Dat is het tweede. Ze zullen hem kennen van de grootste tot de kleinste. En het vierde is, hij zal hun ongerechtigheden vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Nou, dit is, als je dit goed tot je door laat dringen, dan is dat echt mindblowing. Als je hier echt even voor gaat zitten en denkt, joh, waar komt dat volk Israël vandaan en wat betekent dat voor hen, maar wat betekent dat ook voor ons? Het verbazingwekkende is eigenlijk dat wij in het christendom ons bijna alleen maar, vaak horen over dat laatste stukje. En dat is dat hij onze ongerechtigheden zal vergeven en aan een zonde niet meer zal denken. Maar daarvoor staat iets heel moois. Nog iets veel beters eigenlijk. Daar staat dat zij allen hem zullen kennen. En dat komt door wat daarna komt, omdat hij onze zonde niet meer zal gedenken en omdat hij onze ongerechtigheden vergeeft. Onder het oude verbond kon het volk van God leren over God. Ze konden hem leren kennen door de wet, door de profeten, door de Tora, door de Tanach, door de schriften die er waren. Daardoor konden ze hem kennen, leren kennen. Maar dat zijn externe bronnen. Dat is van buitenaf. Men kon kennis van God vergaren van buitenaf. Maar Jezus zei zelf natuurlijk ook tegen zijn volgelingen dat ze de schrift moesten onderzoeken, want die getuigen van hem, inderdaad. Dat is een externe bron. De schrift onderzoeken om Jezus te leren kennen. Johannes de Doper getuigde over Jezus, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En hij wees naar Jezus. Kijk, daar moet je zijn. Dat is waar je moet zijn. Hij heeft de woorden van eeuwig leven, zei Petrus of de discipelen. Maar dit alles is eigenlijk uitwendig. Uitwendige kennis van wie God is. Allemaal van buitenaf naar ons toe. En dat is gebaseerd op externe logica. We weten daardoor, door de schriften, door de feiten, door de wetten, door de geschiedenis, dat Jezus werkelijk de Zoon van God is en dat hij heerschappij heeft in de hemel en ook op aarde. Maar dat is gebaseerd op logica, op verstand. Daar heb je een bepaalde vorm van intellect voor nodig. Ik wil verder niet op de rest van de belofte ingaan. Ik wil me echt wel concentreren op het grote verschil eigenlijk tussen het oude verbond en het nieuwe verbond waar we nu in mogen leven. Het kennen van God, van het externe, is van de bewijslast die buiten ons ligt, nu naar binnen is gekomen, die intern wordt in de innerlijke mens, waar deze tekst ook over schrijft. Want het is een andere soort kennis. Als je hier leest nog een keer, hij legt de wet in ons, en hij schrijft in ons hart, in jouw hart, in mijn hart. Dat is van binnen. Dat is niet meer van buiten. Mijn microfoon doet het weer wel? Ja, net niet meer. Oké. Wil ik hem er even bijhouden? Dan, als het dan wegvalt, dan... Dus iedereen kan hem nu kennen, van de grootste tot de kleinste. Het meisje dat op de basisschool zit, kan hem kennen. Maar ook de grootste theoloog die ooit heeft bestaan. Ik weet niet wie dat is, er zullen de meningen over verdeeld zijn. Die kan hem ook kennen. En dat is natuurlijk echt fantastisch. En het is een ander soort kennis. Het is een andere soort van kennen. Niet van horen zeggen. Maar het is een kennen in de innerlijke mens, zoals ik al zei. God zelf die zijn wet in ons hart schrijft. Nou, wat de Vader eigenlijk wilde doen met deze belofte. Wat hij hier wilde bewerkstelligen. Is dat hij het externe wilde veranderen. Staat deze nu aan?
Ja. Wat de Vader hier wilde doen, wat we in deze belofte zien, is dat God religie en het kennen van hem,
Dus van het externe, alleen door de profeten, alleen door de schrift, naar een compleet ander level wilde brengen. Naar een next level. Hij wilde innerlijk iets veranderen in ons. In ons hart, zodat we hem zouden kennen. Een stuk intimiteit. Een stuk relatie. En dat lezen we ook in Johannes 14. Je mag het opzoeken. Johannes 14, vers 23 en 26. Daar zegt Jezus eigenlijk, en bevestigt hij eigenlijk de woorden die in Jeremia staan. Want wanneer hij zegt, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen bij hem komen. En bij hem wonen. Wat nou het leuke is, als je naar het woordje wonen kijkt, dan staat er eigenlijk woning. En weet je wat het woordje woning is in Grieks? Monet. Monet. Portemonnee. Portemonnee. Dat is toch leuk? Dragen, woning, woning dragen. Wij zijn woningdragers. Wij dragen de woning van God in ons. God woont in ons. Wij mogen dragers van de woning van God zijn. Vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen wat ik u gezegd heb. En dan weet ik niet of dat jullie het ook opvalt, maar er is hier echt wel een verband te zien. Het verband tussen de wet in ons leggen en dat hij in ons hart schrijft en dat de Vader en de Zoon bij ons komen wonen. Woning komen maken. En het verband tussen de belofte, want zij alle zullen mij kennen en hij, de Heilige Geest, zal jullie alles leren. Jezus bevestigt hiermee de woorden van Jeremia, de belofte, de profetie van God in het Oude Testament. Dus de Heilige Geest kon om die schrift, om die belofte uit de schrift in het menselijk hart te plaatsen en te doen wat God beloofd had. Dat is een next level, dat is een ander verbond, dat is een ander leven van uiterlijke kennis naar innerlijke kennis. En God de Vader en Jezus Christus hebben dus een manier gemaakt om God te kennen van binnenuit, door de inwoning van de Heilige Geest. God haalde het kennen van hem uit deze externe dimensie en bracht het in de dimensie van het innerlijke leven, van het werkelijke leven met hem. En hoewel Jezus ook wijst op externe bewijzen, en ik geloof ook dat we de schrift moeten lezen, dat we daar God in kunnen vinden, moeten bestuderen en we daaraan moeten gehoorzamen. Dat moeten we echt doen, dat is heel belangrijk. Maar ik weet ook zeker dat zijn volgelingen, toen Jezus dat zei, iets veel beters hebben ontvangen dan alleen maar kennis. En als het goed is, hebben wij dat ook ontvangen. Meer dan alleen maar kennis van de schrift. Als het goed is, hebben wij God ontvangen. Hebben wij Jezus ontvangen. Hebben we de Vader ontvangen in ons. Want de belofte van Jeremia werd gedaan in woorden. Maar de Heilige Geest die kwam, dat is de vervulling. En toen zijn discipelen de Heilige Geest ontvingen, zeiden ze niet van, wauw, die woorden van Jeremia waren toch wel fantastisch. Of hé, ja, nu snappen we het helemaal. Nee, ze waren buiten zinnen. Ze waren buiten zichzelf. Ze waren vervuld. Ze waren vol van geloof. Ze waren vol van vreugde. Ze loofden God. Ze prezen God. Daar was iets. Daar gebeurde iets. Dat was geen kennis hier. Maar dat was God hier die zich openbaarde en die daarin opsprong. En vanuit daaruit kwam het getuigenis van Petrus en de apostelen. Nee, ze waren buiten zichzelf. En er was zoveel meer daar dan dat ze ooit hadden kunnen verwachten. Omdat de woorden werkelijkheid werden. In 1 Korinthe staat dat het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht. En de Heilige Geest werd gegeven, en Jezus zei ook, wacht totdat je gedoopt wordt met vuur uit de hemel en met kracht. Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Een poos geleden las ik een boek van A.W. Tozer, een man uit Amerika. En hij schreef in een van zijn boeken over de volheid van de Heilige Geest. Evangelische geloven het, dat het er is. Maar ze ervaren het niet. Het simpele feit is dat wij als gelovigen tekortschieten in wat God ons gaf om te verwachten. De volheid van de Geest. En voor sommigen van ons is er een enorme kloof tussen de belofte en de vervulling. Maar die breuk ligt niet bij onze hemelse Vader. Want hij geeft altijd meer dan hij belooft.
Het eerlijkste is om dit toe te geven. Maar ook om er iets aan te doen. Hij zei, het geestvervulde leven is geen speciaal iets, een luxe van het christendom, of voor de spreker of de prediker, of voor de zendeling. Nee, het is onderdeel van Gods totale plan voor zijn volgelingen, voor zijn kinderen. Van de grootste tot de kleinste. En het geestvervulde is dus niet abnormaal. Het is misschien ongewoon dat niet veel mensen dat ervaren, maar het is niet abnormaal. Als je zou kunnen stellen dat in een wereld waarin iedereen ziek is, één iemand gezond is, dan is dat niet abnormaal, hoogstens ongewoon. Maar het is normaal om gezond te zijn en het is abnormaal om ziek te zijn. En zo is het ook met de Heilige Geest en de vulling van de Heilige Geest. Voor ons zou dat een normaal iets moeten zijn. En ik weet zeker dat dat Gods wil is voor mij en voor jullie, voor jou. Dat het niet iets zweverigs is of iets wat ooit gebeurd is in een ver verleden en nu niet meer kan. En waarom weet ik dat? Omdat de Heilige Geest de bron is van het kennen van God. Hij openbaart Jezus aan ons door de schrift heen. Hij openbaart Jezus aan ons in ons innerlijk, zodat onze kennis niet alleen hier is, maar ook hier. En wanneer wij vervuld worden tot de volheid van God door de Heilige Geest, ontvangen we kracht om te getuigen over Jezus. Dat kunnen wij niet zelf. Wij kunnen niks doen zonder Jezus, dus we kunnen ook niks doen zonder de Heilige Geest. En we doen wel wat, maar het is van geen enkele waarde. En waarom ik nog meer weet dat God ons wil vervullen met de Heilige Geest, omdat hij de gemeente wil opbouwen. Hij houdt van ons. Hij houdt van jou. Hij houdt van ons allemaal. Hij heeft zijn Zoon gegeven, hij heeft zijn Geest gegeven. Vader God heeft zijn Geest gegeven en zijn Zoon gegeven. Zodat we elkaar ook kunnen opbouwen, zodat zijn gemeente opgebouwd wordt. Dat doet hij door de gave van de Heilige Geest, die toevallig door zijn volgelingen heen werken. Waarom weet ik nog meer zeker dat God ons wil vervullen met zijn Heilige Geest? Omdat het verschil is tussen falen en succes in mijn persoonlijk leven en in jouw persoonlijk leven om meer op Jezus te gaan lijken. Zonder de vervulling van de Heilige Geest, zonder de Heilige Geest, is er geen vrucht van de Geest. Is er geen liefde, is er geen vrede, is er geen blijdschap, is er geen trouw. Dan zijn er nog een paar. Wij hebben de Heilige Geest nodig om meer op Jezus te lijken. En bovendien, Jezus zelf werd vervuld door de Heilige Geest. Toen hij de woestijn in ging, kwam hij vol van de geest terug. Jezus leefde zijn leven niet vanuit zijn directe identiteit als de Zoon van God. Dat was hij wel, maar hij leefde vanuit de vervulling van de Heilige Geest. Zodat hij de kracht die hij ontving niet vanuit zijn zoonschap was, maar vanuit de zalving van de Heilige Geest. Zijn volgelingen waren ook allemaal vervuld met de Heilige Geest. Je kan het lezen in Handelingen. En de brieven roepen daar ook toe op. Ze waren vol van genade, ze waren vol van vreugde, ze waren vol van kracht. Stefanus, vol van genade en kracht, vol van de Heilige Geest, was een getuige van Jezus. En er volgden wonderen op en tekenen op nadat hij Jezus predikte. Weet je, ik weet niet hoe het met jullie zit, met jou zit, met u zit. Maar ik verlang naar een geest vervuld leven. Ik wil dat dat normaal is voor mij. Maar ik wil ook zeggen dat dat niet normaal is voor mij. Ik heb mijn momenten van leegte. En ik heb mijn momenten van volheid. Maar ik weet dat het Gods verlangen is dat ik vol ben, zoveel als mogelijk. Omdat de Heilige Geest in mij krachtig is. En krachtig over Jezus kan getuigen. En mij kan helpen om meer op Jezus te lijken. Ik heb momenten dat God in Senegal krachtig door me heen werkt. Ik heb momenten dat ik leeg ben en in mijn vlees zit. Weet je, en dan moet ik dan iets aan doen. Dat is mij niet ongewoon en dat is jullie waarschijnlijk ook niet ongewoon. Maar ik geloof dat het zijn bedoeling is dat wij vol zijn van zijn geest. En jij ook. Maar de vraag is, geloof jij dat? Geloof jij dat het Gods wil is dat jij vol bent van de Heilige Geest? Geloof jij dat? Verlang je daarnaar? Dat is iets waar je antwoord op moet geven. Voor jezelf. voor ons. Want wij hebben daar ook behoefte aan. Ik heb daar ook behoefte aan. Weet je, en misschien vind je het hele concept van Heilige Geest of van Geest is misschien moeilijk. Hè? En denk je van, ik wil ik afstand van houden. Omdat ik niet precies weet, ja, weet je wel, Jezus is een tastbaar iets. Hij was een persoon, hij liep hier op aarde. Vader God kan ik me nog iets bij voorstellen, want dat was gewoon de papa van Jezus, dus die moet er wel op lijken. Maar hoe zit het dan met de Heilige Geest? Wat is een geest? Een geest is eigenlijk een wezen zonder lichaam, als je het heel simpel neerzet. En de Heilige Geest is dus een heilige geest, zonder lichaam, maar die een woning nodig heeft. Een portemonnee. En de Heilige Geest, als we de Bijbel lezen, als we de schrift lezen, is de derde persoon van de drie-eenheid. Als je een persoon bent, heb je gevoelens. Wie van jullie heeft hier geen gevoelens? Iedereen heeft emoties, de Heilige Geest heeft dat ook. We hebben ook gezien, als we de Bijbel hebben gelezen, dat we hem kunnen bedroeven. Maar dat betekent dus ook dat je je relatie kan verdiepen. Ik kan de relatie met mijn vrouw verwaarlozen. Dat doe ik niet trouwens. Tenminste, dat zeg ik nu wel, maar dan moet je navragen. Maar je kan hem ook verdiepen. We kunnen ook tijd aan elkaar besteden en elkaar nog beter leren kennen. En nog meer onze emoties delen, nog meer onze harten delen. Onze geheimen misschien wel. Nou, na 13, 14 jaar zijn er niet meer, dat kan ik je wel vertellen. Maar het kan best dat het nog zo is. En hebben wij die geheimen voor God? Durven wij die relatie met de Heilige Geest te ontwikkelen? Nou, misschien denk je van, oké, dat concept is mij wel duidelijk, de Heilige Geest, maar ik weet niet hoe die is. Ik weet wel wat die is, of dat hij een persoon is, maar ik weet niet hoe die is. Hoe is die dan? Hoe kijk ik naar hem? Of durf ik wel naar hem te kijken, of ben ik bang wat ik dan zie? Nou, ook in Johannes lezen we, Johannes 14, dat zoals de Vader is, zo is Jezus, zo is de Geest. Dus als we willen weten hoe de Heilige Geest is, dan kijken we naar Jezus. Dan kijken we naar Gods woord, wat erin staat over Jezus. Dan weten we, oké, Jezus, wat deed hij? Hij riep de kinderen tot zich. Dus de Heilige Geest houdt van kinderen. De Heilige Geest leek op Jezus. Jezus, die had compassie voor mensen. Hij voedde mensen die honger hadden. De Heilige Geest heeft compassie voor ons. De Heer Jezus genas mensen. De Heilige Geest heeft compassie voor ons. Jezus wekte doden op en zieken werden genezen. Diezelfde geest die Jezus dit allemaal liet doen, is de Heilige Geest. Waar wij niet bang voor hoeven te zijn. Hoogstens de mensen die huichelaars waren bang voor Jezus. En dat zullen ook de mensen zijn die nu bang moeten zijn voor de Heilige Geest. Of er naartoe moeten gaan. Dus er is niks mystieks of niks vreemds aan de Heilige Geest. Want dat was met Jezus ook niet het geval. Weet je dat de Heilige Geest de meest begripvolle en meest betrouwbare en liefdevolle trooster en leraar is die je maar kunt bedenken. We hebben allemaal ervaringen met leraren, troosters misschien wel, vaders, moeders, maar hij gaat een stap, nou ja, next level, stappen verder, want hij kent ons hart, hij weet wat we nodig hebben. Maar misschien ben je toch wel nog steeds bang voor die Heilige Geest en dan denk ik, joh, komt dat dan misschien omdat er iets is in jouw leven wat verborgen is, wat je niet durft te laten zien, waardoor er angst is voor God? Want er dingen zijn die je in het licht moet brengen. Dan wil ik je gewoon aanmoedigen. Weet je, doe dat gewoon. Je hoeft echt daar niet bang voor te zijn. Als het je verlangen is om gevuld te zijn met de Heilige Geest, wees dan niet bang, maar ga naar hem toe. Want hij is de meest begripvolle en liefdevolle persoon die bij jou, het dichtst bij jou staat. De Geest en Jezus samen met de Vader zijn één. Dus wees niet bang om meer ruimte te geven aan hem. Nou, hoe kunnen we meer ruimte geven? Met andere woorden, hoe kunnen we nou meer vervuld worden? Dat is denk ik wel een belangrijke vraag. Want het is goed om erover te praten, maar het is nog beter om die vervulling te ervaren en om daarna te streven. Nou, ik heb geen 7 stappenplan, ook geen 3. Maar ik wil er wel iets over vertellen. Als we de Heilige Geest ontvangen, dan is dat bij bekering. Dat is een eenmalige gift. Dat is een eenmalige gave die we ontvangen bij onze bekering. Dat is de geestelijke wedergeboorte, onze verbinding met God. Die is er. Dus als je bij Christus hoort, zegt Romeinen 8 vers 9 ook, dan ben je verzegeld met de Heilige Geest. En dat is essentieel om christen te zijn, dat is essentieel om te weten, niet alleen hier, maar ook hier, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat Hij gestorven is voor onze zonden en opgestaan is voor onze rechtvaardigheid, zit aan de rechterhand van de Vader, om terug te komen, om ons te halen en zijn koninkrijk te vestigen. Dat is eenmalig, dus als het goed is de Heilige Geest in ons, maar er zijn vele vervullingen mogelijk. Als je weer Handelingen leest, dan zijn er heel veel incidenten waarin mensen vervuld worden van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest leert dat we opnieuw vol kunnen worden, opnieuw en opnieuw. Jezus zei in Johannes 14, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En de belofte van de Geest, die komt gelijk daarna. Dus om de Heilige Geest te ontvangen, moeten we Jezus lief hebben, zijn woord bewaren, gehoorzamen en ons overgeven aan Hem. Nou, op diezelfde wijze kunnen wij, jij, ik, vervuld worden. De sleutel tot vervuld worden met de Heilige Geest is een toenemende mate van overgave en gehoorzaamheid aan Jezus zelf. Weet je, op sommige momenten heb je niet meer van de Geest dan op andere momenten. De Geest is er altijd. Als hij er is, dan heb je hem. Dat is het. Maar je kan wel meer ervaren van hem. Als je meer overgeeft, minder van jezelf daar is. En wat ik ook nog wel wil benoemen, is dat een geestvervuld leven niet iets is voor het individu. Het is niet alleen voor één iemand die hier zit, of voor mij, of voor iemand anders. En dat we dan denken van, oké, weet je, wij zijn vol van de Geest. Dat is toch wel heel prettig. En ik ben zo dankbaar, ik ben zo blij, ik ben vol van vreugde, ik ben vol van kracht. En ik ga iedereen over Jezus vertellen, et cetera, et cetera. Nee, het is niet alleen voor het individu, het is voor de gemeente. God roept ook de gemeente op om een geestvervulde gemeente te zijn. En Paulus geeft wel een aantal tips daarover in Efeze. In Efeze hoofdstuk 5, vers 18 en 21. Hij zegt dan aan de gemeente, bedrink u niet met wijn. Oké. Waarin losbandigheid is, waar dus geen grenzen zijn, waarin grenzen vervagen. Maar word vervuld met de Geest. En dan staat er, en spreek. Maar eigenlijk staat er, spreek. Spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en zing en jubel de Heere vanuit je hart. En dank te alle tijden de naam van de Heere Jezus. En dank te alle tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus, God de Vader voor alles. En een belangrijke, en wees onderdanig aan elkaar. Wauw, hoe moeilijk is dat? Wees gehoorzaam aan God en wees onderdanig aan elkaar. Ik weet niet hoe makkelijk jullie dat vinden. De ander hoger achter dan jezelf. Zeker als ze bepaalde dingen wat anders doen, denken. Maar ja, het wordt in hetzelfde stuk als de Heilige Geest wordt dat gezegd eigenlijk. Dus geen wijn drinken en wees onderdanig aan elkaar en word vervuld met de Heilige Geest. Ik denk dat hier ook iets staat van een, ik wil niet zeggen dat het een stappenplan is, maar het heeft wel met elkaar te maken. Als we God danken te alle tijden in Jezus Christus, dan komt er dankbaarheid in ons hart. En ik weet vanuit mijn eigen leven, wanneer ik dat doe en ik zie Jezus, dat ik wauw, denk zoals we net gezongen hebben, denk wauw, God is zo machtig mooi, prachtig, mijn hart gaat open, ik ben op hem gericht. En ik voel mijn hart gewoon een sprongetje maken. En als we de ander dienen, is dat iets wat God wil dat we doen. Waardoor ook de Heilige Geest weer gaat werken, ook naar de ander toe. Dus spreek, zing, loof de Heer met psalmen en liederen. Dat is iets waar je van zou kunnen zeggen, dat brengt een beweging teweeg van volheid van de Geest. Ik ga zo uitleggen waarom ik dat denk. Dank voor alles, wees God dankbaar, dat heb ik jullie net verteld. En wees elkaar onderdanig, geef jezelf over aan de ander en doe goed voor elkaar. Nou, waarom denk ik dat zingen, loven en psalmen en liederen dat zicht op Jezus kunnen creëren, waardoor wij voller kunnen worden van de Heilige Geest? Omdat we in Handelingen 4 lezen dat de gemeente bijeenkwam. De gemeente kwam bijeen toen Petrus en Johannes over Jezus vertelden en er gebeurden krachtige dingen. Ze waren vol van de Heilige Geest, werden ze opgepakt, werden ze in kerker gegooid, werden ze er weer uitgehaald. Kwamen ze bij de gemeente en de gemeente hoorde wat er allemaal gebeurd was. En toen zongen ze Psalm 2, waarin het gaat over dat de volkeren en de leiders van deze wereld opstaan tegen de Heer en zijn gezalfde. En dat zij baden en riepen, Heer, vervul ons dan om krachtige getuigen van u te zijn. En toen kwam de Heilige Geest, boem, ze werden allen vervuld. Niet eentje, nee, allemaal werden ze vervuld. Wat gebeurde er toen? Ze waren vol van Gods geest. Ze waren niet meer bang. Ze waren blij. Ze waren dankbaar. En ze getuigden met grote kracht en volle vrijmoedigheid over wie Jezus was. En er werden vele werden er toegevoegd. Dus die Heilige Geest is niet alleen iets voor ons individueel, maar het is voor ons gezamenlijk. Oké, hoe raak je nu vervuld met de Heilige Geest? Ik wil een voorbeeld geven. Ik heb net gehad over een portemonnee. Wie van jullie heeft hier nog een portemonnee bij waar geld in zit? Even kijken. Ik zie er wat. En wie van die mensen die een portemonnee bij heeft waar ook geld in zit, durft die aan mij over te geven, zodat ik zeggenschap krijg over die portemonnee? Sorry? Ik wil dus, ja? Ik heb een portemonnee nodig van iemand waar geld in zit, die dat geld aan mij geeft. Nou, die portemonnee eigenlijk, met dat geld. Maar ook zegt, hé, je mag ermee doen en laten wat je wil. Want dat is het christenleven. Je geeft jezelf over aan de Heilige... Super, dankjewel. Woe! Is deze van jou of van je moeder? Ja. Is er ook nog jeugd die dat durft? Ja, kijk. Gerda die vertrouwt me wel, maar ik heb iemand nodig die me eigenlijk niet kent. Kijk, want ik ken jou helemaal niet. Toch? Nee. Ik weet dat je bij Jos af en toe bent. Dus heb ik jouw permissie om te doen en laten met deze portemonnee wat ik wil? Ja? Oké, iedereen gehoord?
Doe maar hoor. Ja.
Okay, dus ik mag het geld eruit halen? Ik mag alles eruit halen, in mijn zak steken? Ja? Top. Nou, toch weer 90 euro rijk, hè? Mooi. Ja, ik ben heel blij dat hij mij vertrouwt. Maar zo is het ook met God, weet je. Soms weet je niet, als je je overgeeft aan God, wat hij doet met jou. Soms weet je niet wat er gebeurt. Soms weet je niet hoe de Heilige Geest werkt. Nou, ik heb net gezegd portemonnee, gelddrager. Nou, in dit geval niet zo heel veel meer. Er zit nog wat kleingeld in, maar dat laat ik maar zitten. Ik bedoel, je moet toch een keer terug met misschien wel openbaar vervoer, of weet ik veel, dat werkt niet tegenwoordig. Maar, hoe kunnen wij nou als woningdragers vol worden van de Heilige Geest? En dan heb ik even geld, het gaat hier niet om het geld, daar gaat het echt niet om, maar het geld is even een beeld van de Heilige Geest. En de portemonnee is even een beeld van ons, van woningdragers. En ik zou het maar even een mobiele caravan noemen of zo, waarin wij dus door de wereld gaan. Hoe kunnen wij deze vullen? En ik wil graag jullie antwoorden en dan allemaal wat geven, maar dan zit het er nog niet in. Dus hoe krijg ik hier nu geld in, jongens? Oké, ik ga nu vertrouwen. Ja, ik moet zeggen, ik heb een beetje ongeloof, maar... Wie? Hij moet open! Juist, hij moet open. Nou, dat gaan we doen. Hij is open. Kan er nu geld in? Kan wel, hè, maar het wordt wel een beetje lastig, of niet? Ja. Ik moet het geld erin stoppen, ja. Dat klopt, maar is dat makkelijk zo, als hij zo gekeerd is? Nee. Hoe moet hij dan? Omgedraaid. Dus ik moet hem zo doen. Ik moet hem naar boven richten. En dan moet ik hem open doen. Ja, hartstikke goed. Super, joh. Inderdaad, wij moeten naar boven gericht zijn. We moeten gericht zijn naar Jezus. We moeten gericht zijn naar God. En we moeten ons openstellen. Nou, super. En nu? We zijn naar boven gericht. We hebben ons opengesteld. En nu? Nu moet het geld erin. Ja, inderdaad. Nu, dat is makkelijk, hè? Nu kan makkelijk het geld erin. Maar ik ben blij dat jij net zoals ik ben, dat het gewoon een zootje is in jouw portemonnee. Dat er gewoon allemaal bonnetjes zijn hier. Dus, mijn portemonnee ziet er nog erger uit. Kijk, ik heb bijvoorbeeld dit soort zooi in mijn portemonnee. Stop er ook maar bij. Het is hier toch weer gevuld, hè? Maar ja, nu wordt het wel een beetje lastig om dat geld erbij te stoppen. Want ja, dat ding is al gevuld met een beetje zooi. Van mij, sorry. Ja. Nou, trouwens, hij is niet meer van jou, hij is van mij. Ja, dus ik zeg helemaal geen sorry. En nu? Sorry? De rotzooi eruit, inderdaad. We moeten die bende eruit halen. Nou, dat zijn blokkades, jongens, in ons leven. Blokkades in ons leven, daar moet je gewoon mee afrekenen. Je moet naar de Heer Jezus gericht zijn. Je moet openstaan voor hem. Je moet, wanneer zijn licht in ons schijnt, in ons hart, dan zien we soms rotzooi. Dan zien we oude bonnetjes van vereffeningen van de boze. Dat heb je ooit gedaan. Hier is je rekening. Die moet je bij Jezus brengen, gewoon bij het kruis neerleggen en zeggen, voetzie, weg ermee. Dat is één. Soms is er angst voor de Heilige Geest, ga daarmee dealen. Soms is er bepaalde dingen in je leven, misschien rolde je wel over iemand. Weet je, spreek je kwaad over iemand. Een poosje geleden deed ik dat nog, was ik een beetje negatief over al die mensen die dan iets willen van je. En een vriend van me zei toen, maar het is maar goed dat de Heer Jezus wel energie steekt in ons als wij een beetje mopperen. Of als wij geen energie willen steken in anderen, doet hij dat wel in ons. Weet je, daar moet je mee dealen. Daar moet je iets mee doen, daar moet je wegdoen. Dus nu is de portemonnee leeg. Nu kunnen we hem vullen. Ja? Dus dat ga ik ook even doen. Het is toch wel makkelijker met een oortje. Dus geld zit erin. Geld zit erin. Dus wij zijn gevuld met de Heilige Geest. Ja? En dan ben ik zo blij dat ik gevuld ben met de Heilige Geest. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Wat hebben jullie daaraan? Niks. Wat moeten wij met de Heilige Geest doen? Behalve God verheerlijken, hem danken onder alle tijden. Delen. Juist, delen. Nou, wat is nou beter? Hè? In mijn geval. Om te delen voor de zending. Toch? Nou, dat gaan we dan maar gewoon doen. Nee, dat is toch wat je moet doen met de Heilige Geest. Dan moet je toch delen, je moet toch uitgeven dat het kan stromen. We zijn een vat, we zijn een woning, we zijn een portemonnee waarin de rotzooi uitgaat, waarin Gods Geest in ons komt en waarin wij uitdelen. Toch? Dat is het toch? Dat houden we toch niet voor onszelf? Ik ga hem toch weer teruggeven aan je. Super, bedankt. Oh, bonnetje. Die moet je wel opruimen. Ben ik wel benieuwd, zit er nou meer in, minder... In je portemonnee? Wat zit er nou in? Wil je het even kijken? Er zit nog precies hetzelfde in. Dus zodra wij delen van de Heilige Geest, wordt de Heilige Geest niet minder. Zodra wij delen van de Heilige Geest en we geven dat weg, dan blijft de Heilige Geest daar. Die gaat niet weg. Sterker nog, ik had niet genoeg geld bij, anders had ik er meer in gedaan. Want hij geeft altijd meer. Hij geeft altijd meer dan dat wij geven. Dat is de vervulling van de Heilige Geest. Oké, dat is prima. Dus zodra wij ons ontledigen, zodra wij vervuld worden, kunnen wij gaan delen. Kan Jezus Christus in ons wonen, door ons heen leven. Door ons heen werken en woning in ons maken. Dus denk aan de portemonnee de komende week. Denk aan de portemonnee. Ik ben een portemonnee, ik ben een woning die God overal naartoe draagt, bij wijze van spreken. En hij kan door mij heen stromen. We gaan zo een lied zingen. En in dat lied zingen wij de volgende tekst. Heer van de eeuwigheid, laat ons uw glorie zien. Kom in uw wijsheid en macht, vol van uw glorie en kracht. Hoor naar de roep van ons hart, toon ons uw heerlijkheid. En ieder zal u zien die komt in majesteit. Adonai. En ik wil dat je nadenkt over het feit dat hij net zijn vertrouwen gaf aan mij om heer te zijn over zijn portemonnee, ongeacht wat er gebeurde. En wanneer dit lied zingt, wil ik jou vragen, geef op diezelfde manier jezelf over aan hem. Als je zingt Adonai, Heer. Wees dan bewust dat je zegt, Heer, u mag alles doen met mij wat u wil. Laat mij zien waar er dingen in mijn leven zijn die ik op moet ruimen, het licht moet brengen. En doe dat dan ook. Kom desnoods naar mij toe straks of naar iemand anders, naar de oudste. Doe dat gewoon. Het bevrijdt. Het maakt ruimte om gevuld te zijn met de Heilige Geest. En daarvan uit te leven. Dus laten we gaan staan, laten we zingen en laten we ons richten op de Heer.